Goedemorgen iedereen. Ik heb besloten om niet met de Jacobusbrief verder te gaan vanmorgen, maar enkele gedachten te delen uit het Johannesevangelie. Misschien kunnen we samen als vertrekpunt Johannes hoofdstuk 20 opslaan. Dat is vertrekpunt, het is een Columbusbrief vanmorgen. Ik weet waar ik vertrek, maar ik weet niet waar ik ga eindigen. En het gedeelte waar ik eigenlijk de aandacht wil op vestigen, begint vanaf vers 19, het welbekend gedeelte. Maar voor ik het met u ga lezen, is het wel belangrijk om even te zien wat er al aan deze verschijning van de Heer Jezus op die avond van de eerste dag van de week, wat dat er aan vooraf gegaan is. We vinden namelijk in de opening in hoofdstuk 20 dat Maria Magdalena 's morgens vroeg naar het graf trekt en ontdekt dat de steen weggenomen is. Ze is ervan overtuigd dat de Heer weggenomen is, dat zegt ze ook letterlijk in vers 2. En met die boodschap trekt ze naar Simon Petrus en de andere discipel die Jezus lief had. Dat is dus Johannes zelf, de schrijver van dit evangelie. En dan zien we dat beiden in reactie heel snel naar het graf toe lopen. De conditie van de een is beter dan de conditie van de andere. Johannes is de eerste die er arriveert. Maar het is Petrus die uiteindelijk de graftombe binnengaat. En hij ziet op één plaats afzonderlijk doeken liggen, samengerold, zien we. En dan staat er in vers 8 aan het eind, ik zal het nog helemaal lezen dat vers, toen ging hij dan ook de andere discipel naar binnen, die het eerst bij het graf was gekomen, en hij zag en geloofde. En nu is mijn vraag natuurlijk, wat heeft hij geloofd? Want er staat nadrukkelijk, want zij kenden de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. Hij geloofde dat Maria Magdalena had gezegd dat het lichaam was weggenomen en gestolen. Niemand van de apostelen geloofde in een individuele opstanding. Ik heb je dat al gezegd, de leer van de opstanding zoals wij die kennen, moet de Heer Jezus nog hem bijbrengen. Want u weet dat hij hem nog 40 dagen onderwijs zal geven, voor hij ten hemel vaart. Hij leert ons het boek De Handelingen. Dus daar moet hij nog uiteindelijk al die zaken aan hen verklaren, wanneer hij hen onderwijst in het Koninkrijk van God. Dus, ik vond het toch wel heel belangrijk, dat je dat duidelijk voor ogen hebt, dat de overtuiging is, dat de Heer Jezus zijn lichaam weggenomen is. Ja. Misschien ga je zeggen, jongen, ja, zoals de Heer Jezus heeft toch geleerd, iedere keer opnieuw dat hij na 3 dagen zou opstaan. Ja, maar dat betekent niet letterlijk 3 dagen. Na 3 dagen is een begrip. Niet vandaag, niet morgen, maar op een komende dag. Ja, ik heb het al vaker uitgelegd voor degene die bijbelstudie volgen, maar toch nog even verduidelijken, want iedereen weet dat. Dus er is niemand, wanneer dat de Heer Jezus in het graf gelegd is, die zit in zijn zetel of in zijn stoel en zegt, kan ik niet wachten tot zondagmorgen om dat te zien. Er is niemand die daaraan denkt. Ze kennen de leer van de opstanding nog niet. Goed, en nu wil ik graag beginnen lezen vanaf vers 19. Toen het dan avond was op die eerste dag van de week en de deuren waar de discipelen waren wegens hun vrees voor de Joden waren gesloten, kwam Jezus, ging in hun midden staan en zei tot hen, vrede zij u. En toen hij dit had gezegd, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heer zagen. Jezus dan zei opnieuw tot hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij heeft gezonden, zend ook ik u. En toen hij dit had gezegd, blies hij in hen en zei tot hen, ontvangt de Heilige Geest. Wie u ook de zonde vergeeft, zij zijn hun vergeven. Wie u ook de zonde houdt, zij zijn hun gehouden. Nu bij ons staat er, is er wat ruimte gelaten, maar dat moet je als één deel verder lezen. Thomas, nu een van de 12 die Didymus heette, was niet bij hen toen Jezus kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, we hebben de Heer gezien. Maar hij zei tot hen, als ik in zijn handen die het teken van de nagels zie, en mijn vinger steek in het teken van de nagels en mijn hand steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, ging in hun midden staan en zei, vrede zij u. Daarna zei hij tot Thomas, breng je vinger hier en zie mijn handen en breng je hand en steek die in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde en zei tot hem, mijn Heer en mijn God. Jezus zei tot hem, omdat je hebt gezien, heb je geloofd. Gelukkig zij die niet gezien en toch geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat u gelooft dat Jezus is, de Christus, de Zoon van God, en opdat u gelovend het leven hebt in zijn naam. Tot zover het lezen van Gods woord. Nu, de discipel die er eigenlijk hoofdzakelijk in de schijnwerper komt te staan in dit gedeelte, is niet zo populair. Het is te zeggen, hij heeft de bijnaam een ongelovige, een twijfelaar te zijn. Ja. Het is al zover dat het woordenboek ook zegt, als je twijfelaar opzoekt, ongelovige Thomas. Het is spreekwoordelijk geworden. Het is een begrip geworden. Maar is dit terecht, beste vrienden? Moet je goed nagaan. Dat is de laatste gebeurtenis die Johannes ons verhaalt voor hij de kern van zijn evangelie afsluit. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven omdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en omdat u gelovend het leven hebt in zijn naam. Is dit de boodschap, vrienden, dat Johannes ons per se wil laten zien? Hoe ongelovig dat Thomas is en dat hij op zijn plaats gezet wordt door de Heer Jezus. Maar zo wordt wat de Heer Jezus tot hem zegt ook begrepen. Zou dat de boodschap zijn, denk je? Ik ben daar helemaal niet van overtuigd. Allereerst eert Thomas de Heer Jezus op een manier die niemand, maar ook niemand tot op dat moment in de schrift heeft gedaan. Hij erkent de Heer Jezus als zijn Heer, Yahweh. En zijn God. Het is er wel een gelovige volbloed Jood die dat zegt. En hoe is hij tot die vaststelling gekomen? Omdat hij die tekenen gezien heeft? Denk het niet in mensen. Maar Johannes is een heel bijzonder evangelie. Hij legt connecties in zijn evangelie dat je van voor naar van achter moet naar het midden om de dingen te ontdekken zoals ze zijn. En dat wil ik even demonstreren vanmorgen. Om jullie te helpen om beter dit evangelie ook te kunnen leren lezen en begrijpen. Niet dat ik de kennis en de wijsheid in pacht heb, verre van. Maar ik wil gewoon delen wat ik zelf heb mogen leren ontdekken. Omdat dat ja, zo bijzonder is om die dingen te mogen zien. Een van de dingen dat je moet opletten, is zaken die terugkeren. Want in vers 29 zegt de Heer Jezus tegen Thomas, wanneer hij die belijdenis heeft gedaan, omdat je mij hebt gezien, heb je geloofd. Nu, als je het Johannes-evangelie al gelezen hebt, dan komt die vraag, of de wijze waarop dat die vraag gesteld wordt, u heel bekend voor. Namelijk, helemaal aan het begin, in hoofdstuk 1, ik wil je gewoon meenemen, het zal een beetje fietsen zijn door het evangelie. We vinden daar in hoofdstuk 1 dat de Heer Jezus zijn eerste discipelen roept. Vers 44, de volgende dag wilde hij naar Galilea vertrekken en hij vond Filippus en Jezus zei tot hem, volg mij. Filippus was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zei tot hem, we hebben hem gevonden van wie Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten. Jezus, de zoon van Jozef, van Nazareth. En Nathanael zei tot hem, kan uit Nazareth iets goed zijn? Filippus zei tot hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei van hem, zie, waarlijk een Israëliet en wie geen bedrog is. Nathanael zei tot hem, van wat kent u mij? Jezus antwoordde zei tot hem, voordat Filippus je riep, terwijl je onder de vijgenboom was, zag ik je. Nathanael antwoordde hem, Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Jezus antwoordde zei tot hem, en let dan op wat er gezegd wordt. Omdat ik gezegd heb, ik zag je onder vijgenboom, geloof je? Herken je de vraag en de gelijkenis met Johannes hoofdstuk 20? Je zult grotere dingen zien dan deze, zegt de Heer Jezus. En hij zegt tot hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg, je zult van nu aan de hemel geopend zien en de engelen van God opstijgen en neerdalen op de mensenzoon. We zien dat Nathanael meteen, zonder enige boodschap of wat dan ook, de Heer Jezus erkent als de Messias. En wat is de Jezus' reactie? Dan heb je nog helemaal niks gezien, zegt hij. In andere woorden, de Heer Jezus verwijst natuurlijk naar het visioen van Jacob in Genesis hoofdstuk 28. Wil je dat een keer maar mee opslaan? Vers 12. Toen droomde hij, zie je, het is een visioen, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte. En zie, engelen Gods klommen daar langs op en daalden daar langs neder. En wat staat er dan? En zie, de Heere stond, waar? Bovenaan, aan de trap. En de engelen dalen neer en stijgen weer op. En wat zegt de Heer Jezus? Dat ze de engelen zullen zien opstijgen en neerdalen van de mensenzoon. Dus dat betekent dat hij die boven aan de trap stond in het visioen, nu in het midden is, in mensen. Dat is het hele punt hier. Jezus zegt, als Nathanael hem beleidt als de Messias, ik ben veel meer dan de Messias, je hebt nog niks gezien. Je zal zien dat waarlijk God in jullie midden gekomen is. Dat is zijn boodschap. Als je nu terug de sprong maakt naar Johannes hoofdstuk 20, hoe beleidt Thomas de Heer Jezus? Wat is zijn belijdenis? Mijn Heer en mijn God. Dus wat de Heer Jezus bij de roeping van Nathanael heel duidelijk maakt, dat hij veel meer is dan de Messias, de Zoon van God, dat hij zal zien dat hij waarlijk Yahweh is die gekomen is midden onder hen, dan zien we aan het eind van de kern van dit evangelie dat Thomas dit erkent. En met andere woorden, Johannes schrijft eigenlijk in zijn hele evangelie hoe dat de discipelen, die hem begonnen te volgen zijn en ervan overtuigd waren dat hij de Messias was, gaandeweg hebben ontdekt om tot deze belijdenis te komen in Thomas, de enige christelijke belijdenis, dat de Heer Jezus niet alleen de Messias is, maar bovenal God die in ons midden gekomen is, mensen. Ik hoop dat dat u in beweging brengt om die dingen samen te mogen zien en te mogen ontdekken. Want inderdaad, daar heb ik erop gewezen, Petrus, na het getuigenis van Maria, ze zijn er enkel van overtuigd dat het lichaam van de Heer Jezus weggenomen is, meer niet. En dan, op de eerste dag van de week, in de avond, zien we dan dat de Heer Jezus te midden van zijn discipelen komt. Nee, hij loopt niet door de muur, dat staat er niet. Het staat gewoon dat hij zich openbaart in het midden van hen. De Heer Jezus heeft een opstandingslichaam dat niet aan tijd en ruimte gebonden is, en hij openbaart zich op die manier in hun midden. En zijn eerste woorden zijn natuurlijk, vrede zij u. Ergens begrijpelijk, want je moet goed weten, tot op dat moment, wat was het laatste dat de discipelen gedaan hadden ten aanzien van de Heer Jezus? Dan hem allemaal in de steek gelaten. Heel geruststellend. Die had de Heer Jezus binnenkomt en zegt, mijn vrede zij u. En dan staat er dat de discipelen zich verblijden. En dat de Heer Jezus nogmaals zegt, mijn vrede zij u. Met andere woorden, nou, er is ook heel wat humor in het Johannes-evangelie. Ik denk, als de smile op een gezicht komt dat de Heer Jezus in het midden is, dat toch een beetje ongemakkelijk is. Hè? Dat kan je toch wel levendig voorstellen. Het zijn mensen zoals u en ik. Hè? En wat doet de Heer Jezus dan? Hij zegt, zoals de Vader mij heeft gezonden, zend ik ook u. Met andere woorden, hij gaat hem meteen bepalen bij hun zendingsopdracht die ze hebben. En wat doet de Heer Jezus dan toen hij dit had gezegd? Dan blaast hij. Herinnert u? Of ik heb u al de nadruk opgelegd en Johannes in dit evangelie voornamelijk wil laten zien dat Yahweh midden onder hen gekomen is. De schepper van hemel en aarde, die toen hij de mens schiep, hoe deed hij dat? Hij blies hen de levensadem in. Inderdaad, maar nu zien we dat de Heer Jezus over hen blaast. Nu, de Heilige Geest gaan ze niet ontvangen, dat komt pas natuurlijk met de Pinksterdag. Maar het is een profetische handeling die de Heer Jezus doet, waarin hij betoont wie hij werkelijk is. Misschien vinden we dat vreemd, maar het brengt precies tot uiting wat Paulus daarover schrijft. Kijk eens in 1 Korinthe hoofdstuk 15. 1 Korinthe hoofdstuk 15. Zo staat er ook geschreven, het gaat mij om die woorden. De eerste mens, Adam, werd tot een levende ziel. En de laatste Adam tot een levendmakende geest. Zie je wat de Jezus doet? Hij blaast de levensadem, de geest, over hen. Die ze gaan nodig hebben, niet de Heilige Geest. Maar laten we terugkeren, wat zegt de Heer Jezus vervolgens? Hij zegt, ontvangt, Heilige Geest, wie u ook de zonde vergeeft, zij zijn ze hun vergeven, wie ook de zonde houdt, zij zijn hun gehouden. Nou, daar is al een boompje over opgezet, wat hij toch mag betekenen. Maar het is altijd belangrijk, als je die dingen leest, het gaat over het ontvangen van de Heilige Geest. Wat had de Heer Jezus trouwens al gezegd, in die laatste gesprekken op die laatste avond over de Heilige Geest? Wat zou de geest doen ten aanzien van de wereld? Jullie kennen die woorden wel. Moet je alleen helpen om het verband te zien in dit gedeelte. Wat wist u? De wereld troosten? Denk dat niet, Christophe. De geloven wel, maar de wereld niet. De wereld zal hij overtuigen van... Ja, Germain, inderdaad. Zonde en oordeel. Inderdaad. En het is dat hij moet voor ogen houden. De geest zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En we gaan de discipelen verkondigen het evangelie van de Heere Jezus Christus. En dat evangelie, of het wordt aangenomen of niet aangenomen, bepaalt uiteindelijk of dat uw zonde gaan vergeven zijn, ja dan nee. En het is daarop dat de Heer Jezus wijst. Zij hebben die geest van God nodig om die autoriteit te hebben, als zijnde die gaan uitgaan om het evangelie te verkondigen. Daar gaat het over. Meer uitleg ga ik er niet over geven. Lees het maar voor, Germijntje.
En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van rechtvaardigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven, van rechtvaardigheid, omdat hij geen hart naar de Vader. En hij mij niet belangrijk zit. En van oordeel, omdat de overste der wereld is.
Voilà. Dat is de connectie die je moet leggen uiteindelijk. Zo werkt het in het Johannes-evangelie. Nu vinden we in vers 24 dat, en daar ben ik zo blij mee, Thomas, een van de 12, niet aanwezig was op die avond. De eerste keer dat de Heer Jezus zich in hun midden openbaart. Dus tussen die eerste openbaring en die tweede openbaring, ja, nogal wie, die zit er een hele week, maar dat is wel heel belangrijk dat je dat in gedachten houdt. Want... wat is zijn reactie? De andere discipelen zeiden tot hem, we hebben de Heer gezien. Maar hij zei tot hen, als ik in zijn handen niet het teken van de nagels zie, en mijn vinger steek in het teken van de nagels, en mijn hand steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. En is dat zo normaal? Herinner u, Marcus Evangelie, de Heer Jezus stuurt zijn discipelen vooruit op de zee. En ze moeten roeien, en het is tegen wind. En plotseling besluit de Heer Jezus om over het water naar hen toe te gaan. Wat meen ze te zien? Kasper het goede spookje. Dus als zij spoken zien, dat is helemaal niet ver gezocht. Trouwens, in het boek De Handelingen vind je een gelijkaardige situatie. Petrus wordt gevangen gezet. U kent die wonderlijke bevrijding door een engel? En hij komt daar, nadat hij bevrijd is, aan, waar dat die bidstond doorgaat. Ze doen de deur open. En wat denken ze te zien? Een geest. Dus dat hij zo reageert, is helemaal niet verwonderlijk. Integendeel, Thomas wil zeker zijn dat wat zij gezien hebben, dat dat waarlijk de opgestane Heer is. He. Daarom wijst hij ook op die tekenen. Want de tekenen die de Heer Jezus geeft, zijn wel unieke mensen. Niet iedereen die gekruisigd werd aan een kruis genageld. He. Heel veel kruisingen gebeuren ook door ze vast te binden met touwen. En je weet hoe dat verhaal gegaan is, niet alleen die wonden in zijn voeten en in zijn handen, maar hoe komt hij ook aan die wonden in zijn zijde? Omdat de Heer Jezus uiteindelijk zijn leven, en dat zien we in Johannes Evangelie, niemand neemt het leven van mij, zegt hij in Johannes hoofdstuk 10, maar ik leg mijn leven af. Dus hij sterft al na enkele uren, sterft hij al aan het kruis van Golgotha, wat dat heel ongewoon was. Want ze gaan dan, voordat de avond aanbreekt, de beenderen van de anderen uiteindelijk breken om ze snel te laten sterven. Maar je sterft uiteindelijk aan een kruis niet van uitputting, van de krampen die je hebt. En je moet iedere keer optrekken om te kunnen ademen. Maar je kan dat niet volhouden, dan moet je weer laten zakken, weer optrekken, weer laten zakken. En op een duur kan je niet meer optrekken en dan stik je gewoon aan een kruis. Dat is de reden waarom dat ze ook de beenderen breken, want dan kan je niet meer opduwen en optrekken. Dan is de trap afgelopen en stik je gewoon. Dus hij wil heel duidelijk voor zichzelf zien dat de Heer Jezus waarlijk is opgestaan uit de dood. Dat kan je hem niet kwalijk nemen. Omdat de Heer Jezus zo vroeg sterft, best dan een keer double checken. En dan gaat in de centurio de speer steken in het hart van de Heer Jezus. En er komt, zegt Johannes in hoofdstuk 19, water en bloed uit. Dus dat zijn de unieke wonden die de Heer Jezus heeft. En Thomas wil gewoon die unieke wonden zien. En dan zien we inderdaad dat de Heer Jezus de week erop, de zondag, wederom zich openbaart in hun midden. En wederom in hun midden zegt, vrede zij u. En dan richt hij zich tot Thomas. En we laten toch heel duidelijk zien, ja, dat alhoewel Heer Jezus fysiek niet aanwezig was, dat hij wel heel duidelijk weet wat Thomas heeft gezegd. Kijk maar, daarna zei hij tot Thomas, breng je vinger hier en zie mijn handen. En breng je hand en steek die in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig, zegt de Heer Jezus. En mijn vraag is dan, doet Thomas dat? Nee. En wat is zijn reactie? Thomas antwoordde hem, waarlijk, moet toch geloven, Heer, dat je opgestaan bent. Waarlijk, de discipel nou gelijk, sorry dat ik het niet geloofd heb. Is dat zijn reactie? Mijn Heer en mijn God, heb ik je stilgestaan? Vergeet niet, enkele dagen daarvoor was ook al iemand uit de dood zien opstaan, hè? Lazarus. En was er toen iemand die zei, toen dat Lazarus naar buiten kwam, mijn Heer, mijn God? Dus met andere woorden, waar wil ik naartoe, mensen? Is het omdat Thomas inderdaad die wonden nu ziet, dat hij tot die belijdenis komt? Er zit een week tussen, hè? Thomas heeft heel veel nagedacht over wat er gebeurd was en wat de Heer Jezus allemaal had gezegd en gedaan. Thomas was een van die discipelen die op die laatste avond een heel nadrukkelijke vraag had toen ze dat samen in de bovenzaal zaten. Johannes hoofdstuk 14, vers 1 van het verband. Laat je hart niet ontroerd worden. Je gelooft in God, gelooft ook in mij. En dan die bekende verzen. In het huis van mijn vader in vele woningen. Als het niet zo was, zou ik het u hebben gezegd. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik ben heen gaan en uw plaats heb bereid, kom ik weer en zal u tot mij nemen. Opdat u ook zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u. En de weg weet u. En wat zegt Thomas dan? Thomas zei tot hem, Heer, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het leven. Als Thomas daarover nadenkt, wat moet hij dan terugdenken? Kijk eens in Johannes hoofdstuk 5, voor het verband vanaf vers 20. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij zelf doet. En hij zal hem grotere werken tonen dan deze. Opdat u zich verwondert. De Heer Jezus zegt, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Wat bedoelt hij daarmee te zeggen? De Vader gezien en wat de Heer Jezus doet. He? En kijk eens wat de Heer Jezus hier zegt. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. En dat is zeker hetgeen dat Thomas doet wanneer hij tot de erkentenis komt. De Heer Jezus de eer geven die alleen de Vader toekomt. Ja. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet die hem heeft gezonden. Voorwaar, ik zeg, wie mijn woord hoort en gelooft hen die mij heeft gezonden, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, ik zeg u, er komt een uur, en het is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en zij die deze hebben gehoord, zullen leven. Want, zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem macht gegeven oordeel uit te oefenen, omdat hij de Mensenzoon is. Vandaar mijn geliefde uitspraak. De Heer Jezus noemt zichzelf de Mensenzoon, omdat gij alleen de dingen doet die God doet. Ja, dat is de mensenzoon. Dus lieve mensen, zie je wat de Heer Jezus heel duidelijk had gemaakt, dat hij zelf, evenals de Vader, leven heeft in zichzelf. Herinner ook wat de Heer Jezus daarover had gezegd in Johannes hoofdstuk 10, wanneer hij van zichzelf verklaart dat hij de goede herder is. De goede herder, dat is ook weer een van die typische begrippen. Er is maar één goede herder in Israël. Wie is de herder van Gods volk? Jawel, de Heer is de herder van zijn volk. En wat zegt de Heer Jezus over het feit dat hij zijn leven gaat afleggen voor de schapen? Hij zegt in vers 14, het verband, ik ben de goede herder en ik ken de mijnen kennen mij zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken en ik leg mijn leven af voor de schapen. En ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn, ook die moet ik toebrengen en ze zullen aan mijn stem horen en zullen één kudde, één herder worden. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg, opdat ik het weer neem. En dan de woorden, niemand neemt het van mij, maar ik leg het uit mezelf af en ik heb macht het af te leggen en ik heb macht het weer op te nemen. En ik geloof dat Thomas in die week heel veel over die woorden heeft nagedacht en dat het naar aanleiding is van die overdenking dat hij hier de Heer Jezus de eer heeft die alleen de Vader toekomt. Mijn Yahweh, mijn Elohim. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat het uiteindelijk Johannes zijn opzet is dat wij als gelovigen, want het is geschreven aan gelovigen waarvan ik ga duidelijk aangeven en laten zien die het Marcus Evangelie kennen, dat hij heel duidelijk wil verklaren wie de Heere Jezus is. Want hoe opent hij zijn evangelie in hoofdstuk 1? Johannes hoofdstuk 1 zegt hij heel nadrukkelijk, en het woord is vlees geworden en het heeft onder ons, letterlijk staat er, het tabernakels. Met andere woorden, net zoals Yahweh te midden van zijn volk woonde tijdens de uittocht uit Egypte in de woestijn, zo is de Heer Jezus, Yahweh, de Heer die gekomen is om te wonen, te verblijven hier onder zijn volk, in hun midden. En dat is heel zijn opzet, mensen. Dat dit ontdekt mag worden. Want, misschien ga je zeggen, oké, Jos, laten we eens verder lezen in Johannes hoofdstuk 20. Wanneer dat Petrus, wanneer dat Thomas beter gezegd, die belijdenis doet, zegt de Heer Jezus dan, en wees niet ongelovig, maar gelovig. Omdat je mij hebt gezien, heb je geloofd. Waarom zegt de Heer Jezus dat? Wat bedoelt hij met geloof hier aan te geven? Want het gaat verder, gelukkig zij die niet gezien en toch geloofd hebben. Gaat het om geloof in het feit dat Jezus waarlijk opgestaan is? Gaat het daarover? Of gaat het over het feit dat nu duidelijk is dat de Heer Jezus waarlijk is opgestaan? Dat hij heeft onderwezen en gezegd heeft waarom dat hij op de aarde is gekomen? Dat ze daar nu moeten hun vertrouwen in stellen als gevolg van het feit dat hij waarlijk uit de doden is opgestaan? Gaat daarom, die mensen? Zij moesten niet geloven in de opstanding. Dat is ook een van die grote misvattingen. De discipel moet niet geloven, nee. De discipel heeft alles gezien. Maar wat ze moeten geloven, is wat de uitwerking is van wat dat ze zien. De gevolgen. Dat is ook wat Johannes heel duidelijk zegt in de aanhef van zijn brief. In Johannes 1, wat van het begin af was, wat wij gehoord, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben, onze handen betast hebben, en geloofd hebben, dat staat er niet tussen, nee. Betreffende het woord van het leven. En het leven is geopenbaard. We hebben gezien en getuigen en verkondigen het eeuwige leven. Dat is wat de Heer Jezus opwijst. Stel je vertrouwen nu in mij, zegt de Heer Jezus. Zoals hij tevoren had gezegd, geloof in de Vader zo, geloof ook in mij. En het zal juist Thomas zijn en de andere manier dat ze uitgezonden worden, die inderdaad gaan getuigen van wat ze gehoord, gezien en betast hebben, opdat anderen zoals u en ik zouden geloven. Ja, wij moeten geloven, op grond van het getuigenis. Maar zij hebben alles meegemaakt en ervaren. Maar nu moesten ze vertrouwen staan op de Heer Jezus. Nou, wat hij al gesproken had, en onderwezen, daaraan gehoorzamen en uitgaan, zodat wij allen uiteindelijk het evangelie zouden kunnen horen. Dan ziet hij dat de Heer Jezus hier ook een zaligspreking uitspreekt. Gelukkig zij die niet gezien en toch geloofd hebben. De Heer Jezus ziet vooruit naar de vrucht van wat Thomas zijn geloof van de anderen zal teweeg brengen. Want het is hun geloofsvertrouwen en wat de Heer Jezus heeft onderwezen en betoond, die uiteindelijk de aanzet zal zijn om het te gaan verkondigen, zodat ook wij kunnen zien en geloven. Maar met ogen van ons hart en niet met onze letterlijke ogen, mens. Deze zijn geschreven, zegt Johannes, opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat u gelovend het leven hebt in zijn naam. Jezus de Christus, de Zoon van God. Herkent u, dat was ook wat Nathanael van Metafan al had gezegd. U bent de Zoon van God, u bent de Koning van Israël. Nou, ik heb al zo vaak gezegd, Zoon van God wil u niet zeggen dat de Jezus goddelijk is, of de tweede persoon van de Godheid is. En daarom is het Marcus-evangelie zo belangrijk. Dan vinden we dat tweemaal vanuit de hemel de stem klinkt en de Vader, de Heer Jezus, erkent als zijn veelgeliefde Zoon. Wanneer? Bij de doop en bij de verheerlijking op de berg. We hebben toen duidelijk gezien dat u bent mijn veelgeliefde Zoon een aanhaling is uit Psalm 2. Psalm 2 is een Davidische psalm, waarin dat uiteindelijk beloofd wordt dat er een nazaad van David voor altijd op de troon zal zitten en zal heersen over de volkeren. Dat is het punt helemaal niet. Het punt is, en dat zie je heel duidelijk in het Marcus-evangelie, iedereen geloofde dat de Messias ging komen, maar er was één ding dat men heel duidelijk niet zag. En dat is wat de Heer Jezus de aandacht op vestigt in het Marcus-evangelie, wanneer hij in die laatste week belacht wordt met al die vragen over de keizerlijke belasting, over de opstanding, dan gaat hij zelf aan het eind van het verhaal hen een vraag stellen. Willen we daar even naartoe gaan? Snel ik erop zoeken. Dat zal uiteindelijk in hoofdstuk 12 zijn, vers 35. En Jezus antwoordde en zei, terwijl hij leerde in de tempel, nu moet je goed opletten. Hoe zeggen de schriftgeleerden dat de Christus een zoon van David is? En dan had de Heer Jezus verwijzen naar Psalm 110. David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd, de Heer heeft tot mijn Heer gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden onder uw voeten stel. Of anders gezegd, Jahweh heeft tot Adonai gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden onder uw voeten stel. David zelf noemt hem Heer, zie je. Hoe is hij dan zijn zoon? Iedereen geloofde uiteindelijk dat de komende Messias een zoon van David was. Maar zegt de Heer Jezus, ben je wel aan het verkeerd einde? Gaan we eens zien wat David zegt? David erkent, hij die komt, beloofd wordt in Psalm 110 als zijn Heer. En dat is juist het punt. Iedereen geloofde dat de Messias zou komen. Maar het unieke christelijke geloof is dat die Davidische zoon, die Davidische erfgenaam, de Heer zelf is, Jahweh de Heer, die in ons midden gekomen is. Dan moest je eraan twijfelen en zeggen, maar ja, de Heer Jezus wordt toch de Zoon van God genoemd, dat heeft altijd te maken met die relatie die hij heeft als erfgenaam van de troon van David, op elke schriftplaats. Als het gaat om de Heer Jezus, wie hij van eeuwigheid is, hoe opent Johannes een evangelie? Johannes hoofdstuk 1, en het woord is vlees geworden, niet de Zoon van God is vlees geworden. Nee. En wanneer dat Paulus in 1 Korinthe hoofdstuk 8 wijst op de Vader en de Heer Jezus, heb je al eens gezien hoe dat hij erover spreekt, 1 Korinthe hoofdstuk 8? En hij zegt in vers 5, dat er geen God is dan één, want al zijn er ook die goden genoemd worden, het zij in de hemel, het zij op de aarde, zoals vele goden, en vele heren zijn, dan is er voor ons toch maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn, en wij voor hem, en één Heer Jezus Christus, en geen zoon, hè? Één Heer Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door hem. En dat is de centrale leer van het evangelie, de apostelen verkondigen, Jezus is de Messias, inderdaad, maar is veel meer dan een Messias, het is God zelf die in ons midden gekomen is. En dat is het opzet van Johannes zijn evangelie, om wat al, zeg maar, in bedekte termen aangeduid was in het Marcus-evangelie, We hebben dat wat verder uitgespit, omdat Marcus uiteindelijk onze nieuwe ex dus laat zien. Er liggen wel handvaten. Maar Johannes schrijft dit evangelie om dit nadrukkelijk uit te werken. En Thomas is eigenlijk het hoogtepunt van die erkentenis van wie dat Heer Jezus is. Mijn Heer en mijn God. Dat is zo wonderlijk in dit evangelie. Maar je moet de zaken zien aan elkaar te koppelen. Ja. Dus wat dan we gaan ontdekken met elkaar is die hele reis. Zodat de Heer Jezus zegt tegen de discipelen. De discipelen zeggen, waar blijft u Heer? Kom en volg mij, zegt de Heer Jezus. En dan zie je dat iemand als Nathanael eerlijk en oprecht is. Zegt, ja, kan er iets goed komen uit Galilea? En hij gaat toch mee met de Heer Jezus. Evenals de rest. En ze gaan stilaan ontdekken dat Gij die inderdaad de Messias is, zoals Nathanael hem erkent van bij het begin, niemand minder is dan Jahwe de Heer die er midden gekomen is en zichzelf onder hen heeft geopenbaard. Dat is de bedoeling van dit evangelie. En dat wou ik met jullie delen vanmorgen.